Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Designing Games: A Guide to Engineering Experiences is een praktijkgericht boek over gameontwerp, geschreven door Tynan Sylvester, de ontwerper achter RimWorld en voormalig level- en systems designer bij onder meer BioShock Infinite. Het verscheen in 2013 bij O'Reilly Media en richt zich op digitale en niet-digitale spellen. Sylvester behandelt games niet als pakketten met vooraf vastgelegde scènes, maar als kunstmatige systemen die ervaringen voortbrengen. De ontwerper bouwt regels en keuzes, spelers brengen die regels in beweging en uit die wisselwerking ontstaan gebeurtenissen en emoties. Het centrale doel is dus niet alleen een werkend spelsysteem maken, maar doelbewust een betekenisvolle beleving vormgeven. Daarbij verbindt het boek mechanieken aan fictie, tempo, beloningen, sociale interactie en het dagelijkse ontwikkelproces. De aanpak is analytisch, maar niet louter technisch. Sylvester wil ontwerpers taal- en denkhulpmiddelen geven om afwegingen te beoordelen, zonder voor elk probleem één voorgeschreven oplossing te bieden. Daardoor is het boek vooral een gids voor beter observeren, testen en bijsturen tijdens het maken van een game. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, games ontwerpen als systemen die emoties en gebeurtenissen voortbrengen. Sylvester's vertrekpunt is dat een game geen lineair verhaal is, dat de speler alleen consumeert. Een game is een systeem dat mogelijke ervaringen genereert. De ontwerper legt mechanieken vast, zoals bewegen, ruilen, vechten, samenwerken of risico nemen. Spelers gebruiken die regels op hun eigen manier. Daardoor ontstaan gebeurtenissen die niet allemaal vooraf door de maker zijn geschreven. Juist dit onderscheid verklaart waarom gameontwerp andere vragen stelt dan film of boekschrijven. Een spannende achtervolging in een film kan direct worden gemonteerd. In een game moet de ontwerper voorwaarden scheppen waaronder een speler spanning werkelijk kan ervaren, bijvoorbeeld door beperkte middelen, een dreiging, onzekere informatie en betekenisvolle keuzes. De waarde van een gebeurtenis ligt volgens deze benadering in haar menselijke betekenis. Overwinning, verlies, veiligheid, gevaar, status, vriendschap, verraad en invloed kunnen emoties oproepen, omdat spelers zulke veranderingen als relevant ervaren. Dat betekent niet dat elk moment spectaculair moet zijn. Ook subtiele gevoelens, zoals opluchting na een verstandige beslissing of twijfel voor een riskante zet, kunnen een spel dragen. De praktische consequentie is helder. Ontwerpers moeten niet alleen vragen of een regel begrijpelijk en technisch betrouwbaar is. Ze moeten ook vragen welke gebeurtenissen de regel waarschijnlijk uitlokt, voor wie die ertoe doen en welke gevoelens daaruit kunnen volgen. Zo verschuift de aandacht van losse features naar de totale ervaring die uit het systeem groeit. Ten tweede, mechanieken. Fictie en tempo vormen samen de betekenis van spelervaring. Een belangrijk onderscheid in het boek is dat mechanieken op zichzelf niet de volledige ervaring verklaren. Ze brengen gebeurtenissen voort en kunnen opwinding, concentratie of spanning veroorzaken. De fictieve laag met beeld, geluid, context en verbeelding helpt spelers die gevoelens te duiden. Eenzelfde patroon van tijdsdruk en dreiging kan, afhankelijk van de presentatie, aanvoelen als ontsnappen aan een monster, overleven in een vijandige wereld of winnen van een sportieve tegenstander. De regelstructuur en de fictionele verpakking zijn dus geen losstaande afdelingen. Ze versterken, verzwakken of veranderen elkaars effect. Sylvester bespreekt in dat verband emotionele triggers en emotionele misattributie. Mensen ervaren emoties vaak eerst automatisch en geven er vervolgens bewust een verklaring aan. Die verklaring is niet altijd de werkelijke oorzaak. Een speler kan bijvoorbeeld zeggen dat een verhaal eng was, terwijl de spanning mede voortkwam uit beperkte controle, onzekerheid en de kans iets waardevols te verliezen. Voor ontwerpers is dat een waarschuwing om niet uitsluitend af te gaan op wat testers achteraf zeggen. Observatie van gedrag, context en terugkerende reacties is eveneens nodig. Ook tempo is essentieel. Als een uitdaging te gemakkelijk is, verdwijnt betrokkenheid. Als zij te moeilijk of te ondoorzichtig is, kan de speler afhaken. Een goed ritme wisselt druk, herstel, ontdekking en beslissing af. Het boek pleit daarmee voor samenhang. De regels moeten niet alleen functioneren, maar de fictie geloofwaardig ondersteunen en op het juiste moment de gewenste emotionele lading leveren. Ten derde, elegantie en begrijpelijke metaforen maken complexe regels speelbaar. Designing Games besteedt aandacht aan elegantie. Een kwaliteit die lastig in een formule te vatten is, maar cruciaal blijft voor goed ontwerp. Elegante mechanieken vervullen vaak meerdere functies tegelijk, zonder dat de speler een weerwar aan uitzonderingen hoeft te onthouden. Een regel kan bijvoorbeeld tegelijk strategische keuzes opleveren, het thema ondersteunen en leerzaam zijn voor nieuwe spelers. Het alternatief is een systeem waarin elke gewenste ervaring met een aparte knop, meter of subregel wordt opgelost. Dat kan snel leiden tot complexiteit die geen duidelijke meerwaarde heeft. Sylvester koppelt dit aan een metafoor en woordenschat. Spelers moeten leren welk onderdeel van de spelwereld een mechaniek vertegenwoordigt en wat zij ermee kunnen doen. Een goede metafoor maakt een regel niet alleen mooier verpakt, maar helpt ook om verwachtingen te vormen. Als iets eruit ziet en zich gedraagt als dekking, voorraad, terrein of een bondgenoot, kan de speler vaak sneller begrijpen welke mogelijkheden en beperkingen erbij horen. Wanneer presentatie en regel niet overeenkomen, ontstaat verwarring. Dan moet de speler het systeem ondanks, in plaats van dankzij, de fictie leren. Dit onderwerp gaat niet over versimpeling als doel op zich. Sommige spellen hebben terecht veel systemen en een hoge leercurve. De vraag is of iedere laag de ervaring verrijkt en of ze stap voor stap een bruikbaar mentaal model kunnen opbouwen. Voor een ontwerper betekent dit veel testen op begrip. Niet alleen controleren of spelers uiteindelijk winnen, maar nagaan welke aannames zij maken, waar die fout lopen en of de vormgeving de regels werkelijk leesbaar maakt. Ten vierde, beloningen en multiplayerkeuzes moeten aansluiten op het gewenste gedrag. Beloningen zijn volgens Sylvester geen neutrale extra's die eenvoudig boven op een spel kunnen worden gelegd. Ze sturen aandacht en gedrag. Een speler zal tijd besteden aan wat het systeem zichtbaar waardeert, of dat nu punten, nieuwe mogelijkheden, status, buit of toegang tot verdere inhoud is. Daarom moet een beloningsstructuur aansluiten op de rest van het ontwerp. Beloon je vooral herhaling, dan moedig je herhaling aan. Beloon je onderzoek, samenwerking of doordachte risico's, dan moeten die activiteiten ook werkelijk aantrekkelijk en begrijpelijk zijn binnen de kernmechanieken. Het boek kijkt eveneens naar multiplayer als een bron van bijzondere ervaringen. Andere spelers zijn geen voorspelbare spelonderdelen. Zij interpreteren situaties, bluffen, helpen, concurreren, reageren op reputatie en proberen elkaars bedoelingen te doorgronden. Goed multiplayer ontwerp maakt die wederzijdse perspectieven relevant. Een keuze wordt interessanter wanneer een speler niet alleen berekent wat optimaal is, maar ook inschat wat een ander weet, verwacht of vreest. Dat kan leiden tot samenwerking, onderhandeling, rivaliteit en verraad, afhankelijk van de regels en de sociale context. De ontwerpuitdaging is om niet blind te vertrouwen op competitie of op beloningen met steeds grotere cijfers. Zulke middelen kunnen op korte termijn motiveren, maar kunnen ook het beoogde spelgedrag verdringen. Een coöperatieve ervaring wordt zwakker als individuele scores alle aandacht opeisen. Een wereld van ontdekking verliest kracht als spelers, uitsluitend de snelste route naar een beloning volgen. Sylvester's bruikbare toets is daarom steeds dezelfde. Ondersteunt deze prikkel de ervaring die het spel wil creëren, of trekt hij spelers er juist van weg? Tot slot, iteratief ontwerpen. Verbindt creatieve ontdekking met haalbare productie? Het laatste grote terrein van het boek is het ontwikkelproces. Sylvester verzet zich tegen de gedachte dat een game volledig op papier kan worden vastgelegd voordat de productie begint. Omdat spellen systemen zijn die pas door spelgedrag hun effecten tonen, ontdek je veel pas wanneer een prototype gespeeld wordt. Een regel die logisch klinkt, kan in de praktijk saai, onduidelijk, dominant of onverwacht exploiteerbaar blijken. Daarom zijn plannen, bouwen, testen en analyseren geen afzonderlijke fase met een definitief einde, maar een terugkerende cyclus. Iteratie betekent daarbij meer dan kleine cijfers aanpassen. Soms wijst een test uit dat een mechaniek anders moet worden gepresenteerd, gekoppeld of zelfs verwijderd. Dat vraagt om een teamcultuur waarin bewijs uit spelen zwaarder kan wegen dan gehechtheid aan een oorspronkelijk idee. Tegelijk presenteert Sylvester iteratie niet als vrijblijvend experimenteren. Een project heeft richting, middelen, deadlines en afhankelijkheden. Teams moeten dus keuzes documenteren, helder communiceren en voorkomen dat eindeloze mogelijkheden tot creatieve stilstand leiden. Ook marktpositionering beïnvloedt het ontwerp. Voor welk publiek is een game bedoeld, met welke verwachtingen, alternatieven en toegangsbarrières? Die vragen raken de moeilijkheidsgraad, presentatie, omvang en manier waarop spelers worden binnengehaald. Het boek behandelt commerciële overwegingen daarmee niet als een probleem buiten het ontwerp, maar als randvoorwaarden die mee bepalen welke ervaring haalbaar en herkenbaar is. De praktische les is genuanceerd. Ontwikkel eerst een concrete speelbare hypothese, toets die met spelers en verander doelgericht zonder het beoogde hart van de X-game uit het oog te verliezen. Concluderend, Designing games is vooral waardevol voor beginnende en gevorderde gameontwerpers die verder willen denken dan genres, featureslijsten en losse regels. Ook programmeurs, producers, level designers en studenten game development kunnen er veel aan hebben, omdat het boek uitlegt hoe technische, creatieve en productievragen elkaar beïnvloeden. Voor makers van bordspellen, interactieve fictie of educatieve spellen zijn de kernideeën eveneens bruikbaar, al ligt de nadruk duidelijk op gameontwerp in brede zin. De voornaamste opbrengst is geen kant en klaar recept voor een succesvolle game. Sylvester biedt een denkkader waarmee lezers ontwerpbeslissingen scherper kunnen toetsen. Welke gebeurtenis maakt een mechaniek waarschijnlijk? Welke emotie kan die gebeurtenis oproepen? Past de fictie bij die emotie? Beloont het systeem het gedrag dat je wilt zien? En wat leert een speeltest dat een ontwerpdocument niet kon voorspellen? Deze vragen maken het boek praktisch inzetbaar tijdens prototypes, feedbacksessies en teamgesprekken. Binnen de gameontwerpliteratuur onderscheidt het zich door de nadruk op games als ervaringsmachines. Veel inleidende boeken richten sterk op regels, genres, documentatie of productiemethode. Sylvester verbindt die onderdelen aan de emotionele betekenis van spelen, zonder te doen alsof emotie volledig voorspelbaar of mechanisch te beheersen is. De combinatie van systeemdenken, fictie, sociale dynamiek, marktcontext en iteratie maakt het boek breed, maar samenhangend. Wie concrete ontwerpregels zoekt die altijd werken, vindt hier geen simpel stappenplan. Wie beter wil leren redeneren over de gevolgen van ontwerpkeuzes, krijgt wel een duurzaam en bruikbaar kader. Als je ons wilt steunen, Tinan Sylvester, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.